Vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Goeiedag beste luisteraar, leuk dat jullie luisteren naar deze podcast. Deze podcast is een nieuwe soort podcast. We zijn met z'n drieën om deze podcast op te nemen. En het zijn de Huisarts en Wetenschap podcast van 2025. Wat hebben die nou ons in de praktijk gebracht? Ik ben Femke Veldman, huisarts. En naast mij zit Tessa Dijksman, huisarts.
Hoi.
En we zijn verbonden met Marco Krukrink. Goedenavond.
Hoi Femke en hoi Tessa. Hey.
Nou, Sjoerd Brugging zou hier ook bij zijn. Maar door familieomstandigheden kon hij daar helaas niet bij zijn. In deze podcast gaan we 6 eerdere podcasts bespreken. En hoe zijn we nou aan die 6 gekomen? Nou, ik heb een lijst gemaakt met alle podcasts die verschenen zijn en voorgelegd aan alle podcastmakers. En daarin hebben we gestemd welke podcasts ons hebben geholpen in de spreekkamer. En daaruit zijn deze 6 gekozen. Nou, ten eerste gaan we het hebben over endometriose, een pragmatische aanpak. Dat was een podcast met Ingrid Elferink en René Weersma. Vervolgens hebben we het over fractuurpreventie, de herziene NAG-standaard. Dat was een podcast met Petra Elders. Daarna hebben we het over AI. Kan AI klinisch redeneren? Dat was een podcast met Florian van Beurden en William van Dijk. Daarna hebben we het over kinderen met koorts, de herziene NAG-standaard met Evie de Bond. En uiteraard hebben we het ook over obesitas, de herziene NAG-standaard met Judith Poldervaart. En als allerlaatste hebben we het over wel of geen praktijkhouder worden. Wat zijn daarin de overwegingen? Dat was een podcast met Hinda Stegeman en Hetty Hofstede als AIOS. Die sloot daarbij ook aan. Nou, dan gaan we eerst beginnen met de endometriose. Ja, wat heeft dit nou in de praktijk gebracht? De podcast die heette Endometriose, een pragmatische aanpak. En dat vond ik ook echt zo. Ik weet niet hoe jullie de podcast hebben ervaren en toegepast hebben in de praktijk.
Ja, zeker. Wat ik merk is dat je patiënten minder snel hoeft te verwijzen. En dat je ook iets meer tegenwicht kan bieden. Omdat je het nu helemaal praktisch hebt uitgelegd gekregen. Tegen alle endometriose polies met inclusief diëtist en allerlei andere paramedici erbij.
Ja, die dat heel dat nuttig zijn, maar dat kan je allemaal zelf starten.
Ja. En dat eigenlijk een verwijzing niet nodig is aanvankelijk, zolang er geen kinderwens is. En dat vond ik ook heel nuttig om te weten als er toch betrokkenheid is toch van de urinewegen, van de darmen, dat je dan wel doorverwijst.
Ja. Marco, wat vond jij daarvan?
Ik vond het ook wel fijn dat je het inderdaad zelf kunt behandelen. Ik moet zeggen, als ik nu het verdenk, dat ik eigenlijk altijd het doorstuurde. En nu zou je echt best wel, wat ik begrijp, gewoon een proefbehandeling kunnen starten en eens kijken wat de effecten daarvan zijn.
Ja, want ik vind het wel grappig als ik hem dan terughoor. En ik zeg in het begin, als ik aan endometriose denk, denk ik altijd aan gedoe. Ja. Omdat het, die laparoscopie, wanneer moet je dat nou doen? Ja, dat heb ik niet meer. Ik vind het geen gedoe meer, want het is helder. Die proefbehandeling die kan je starten als je een verdenking hebt. En als het opknapt, hartstikke mooi. En als er dan toch blijvende klachten zijn, een aantal andere aspecten, dan verwijs je hiervoor. Ja. En die echo die kan je natuurlijk nog doen, hè? Die specialistische echo.
Ja, alleen je moet wel even uitgezocht hebben wie die specialistische echo kan doen. Dus als je niet direct naar de wilt verwijzen. Dus als je het in eigen hand wil houden. Dus dat is wel een stukje werk wat je in je eigen regio te doen hebt dan.
Ja, inderdaad. Ja. Is maar één keer. Maar je hebt voor zoveel klachten moet je dat soort dingetjes eventjes weten. Ja.
Maar fijn om te horen dat het voor jou geen gedoe meer is.
Ja, is toch heerlijk.
En hoe behandel je nou? Gewoon op de sub 50, wat zeiden ze in die podcast? En heb je daar
gewoon
succes mee?
Anticonceptie?
Ja, en dan continu, dus zonder stopweek. En dan zie je echt snel resultaat. Dus ik vind het ook heel leuk om patiënten dan terug te zien na 3 maanden. En dan, het is helemaal weg. Ja. Heel fijn.
Ja, of toch ook die minipil, hè? Dat kan ook gewoon.
Ja, en dat, dus je hebt ook wel praktische ervaring met, als je dat dan doet, en zolang de urinewegen of zo, dat andere dingen niet meedoen, dan ben je ook niet onrustig. Dan behandel ik het nou wel goed genoeg.
Nee, want het zijn mensen die komen met klachten van pijn bij de menstruatie. En als iemand geen klachten meer heeft, dan word je zeker rustig. Ja.
Ja. Wat wel het lastige, wat voor mij inzicht was, is dat de endometriose in het begin rond de menstruatieklachten gaf. Maar dat ze dat op een gegeven moment dat een beetje vervraagt. En dat je een beetje de hele cyclus door de klachten ervaart.
Ja, en dat je dan eens een beetje terug moet naar hoe begon het?
Ja.
Hoe was vroeger jouw menstruatie en hoeveel pijn had je toen?
Ja. Ja, dat vond ik eigenlijk nog het meest leerzame. Dat iemand dan kwam met buikpijn, dan gewoon helemaal terug naar het begin. Wanneer werd je ongesteld? Ja. Hoe is het verloop toen? Schrijf ik echt gewoon op een papiertje, een soort cyclusbiografie.
Ja, ja.
En dan, ja, dan word je eigenlijk heel zeker. Zeker als vrouwen dan nog jong zijn, bijvoorbeeld 25 en geen kinderwens. Ja, dan kan je eigenlijk gewoon continue hormoontherapie. En hoef je voorlopig niet te verwijzen.
Ja.
Een goed galgje wordt cyclusbiografie.
Ja, een heel mooi galgje wordt, ja.
Zullen we die maar in de show notes zetten dan? Ja. Hey, op naar nummer 2 om te bespreken. En dat is fractuurpreventie.
Met Petra Elders als spreker.
Marco, jij hebt hem vanmiddag nog geluisterd.
Ja, ja, ik moet wel... want ik vond hem, volgens mij begon jij ook zo het interview... dat het veel te ingewikkeld is geworden... En dat vind ik nog steeds wel een beetje. Die podcast helpt wel enorm. Maar het leek wel of je een soort van de pijltjes maar moet volgen. Dat iedereen een beetje het overzicht kwijt is. De kritiek op de richtlijn was dat hij te ingewikkeld was geworden. En dat de huisartsen te veel moesten doen. Ik vond eigenlijk wel in die podcast dat zij dat wel... Nou, ze wisten dat wel in goede banen te leiden. En ook om wel een beetje te nuanceren. Wat ik wel mooi vond is dat zij het... onderscheid maken dat het ook ingewikkelder is. Omdat wat we gewend zijn is bijvoorbeeld met bloeddrukcontrole... is dat je dat toch kon... Nou ja, je kunt gewoon in de spreekkamer dat controleren... of dat goed gaat en kun je bijsturen. En met fractuurpreventie is dat natuurlijk, heb je niet iets meetbaars. Je hebt die DEXA-scan, maar die kun je niet in je praktijk doen. Dus je kunt het veel moeilijker vervolgen. En dat maakt het denk ik ook wat ongrijpbaar. Dus ik denk dat het voor mij wel zo werkt. Ik vraag me af of andere huizen dat het ook zo is. En zij zei ook terecht, ja, wat we kunnen meten, dat moet in de tweede lijn gedaan worden. Dus laten we ook vooral een gedeelte daarvan in die tweede lijn houden. Dat vond ik eigenlijk ook wel een fijne gedachte.
Ja. Ja, dat is wel een mooie stap die ze maken. Om bepaalde dingen, als het toch echt te ingewikkeld wordt, laat het dan ook in de tweede lijn.
Ja.
Want je ziet gewoon niet genoeg mensen met osteoporose om die hele standaard met al die kleine uitzonderingen. Want in principe is het een soort van simpel ziektebeeld.
Ja.
Maar er zijn zoveel uitzonderingen dat het heel ingewikkeld wordt.
Ja.
Ja.
Ja. En erkenning dat het ingewikkeld is, vond ik ook al heel fijn van haar. En dat je dus best mag doorverwijzen. En hoe die bisfosfonaten nou echt werken, vond ik ook fijn om te horen.
Ja,
ik vond het heel interessant, zo'n goedkoop middel, wat dus al heel lang bestaat, heel veel ervaring mee is, wekelijks maar een tabletje. En dat je dan op een gegeven moment ook na een jaar of drie, dan zijn die botten dus verzadigd. En dan kan je dus een tijdje zonder. En die therapietrouw, die is dan wel heel slecht schijnbaar. Dan denk je ergens, ja, hoe belangrijk is het dan dat die therapietrouw zo slecht is? Want kan je met een, ja, een soort van halve therapietrouw, als je dat gewoon om de week slikt of zo... ja, ik kan me voorstellen dat je dan toch een beetje die botjes aan het vullen bent met bisfosfonaat. Maar dan moet het natuurlijk wel om de week slikken zijn en niet dat de helft van de mensen het niet slikt.
dat vrees ik.
Nou, wie weet komen we erachter, net als bij ferrofumaraat, dat we gewoon met veel minder toe kunnen.
Ja.
Het zou wel grappig zijn dat iedereen heel, heel structureel therapie trouw eens in de twee weken is. Dat zou wel mooi zijn. Maar ik denk niet dat het zo werkt.
Ja, nee, dat is een beetje utopie. Ja. En wat ik ook heel interessant vond, was die denosumab, die waar ze op terugkomt van eerdere herzieningen, dat het toen ingebracht was als een heel mooi middel. En het is nog steeds een heel mooi middel, maar wat nu blijkt, als je het langer behandelt, mensen stop je er weer mee. En op het moment dat je ermee stopt, dat de osteoporose dan gewoon weer terugkomt op het niveau waar het op zou komen. En ook heel rap. Het houdt dus heel weinig stand eigenlijk.
Ja.
En dat heb je dus niet met die bisfosfonaten. Het was ook een soort van mea culpa van die herziening.
Ja, een soort van voortschrijdend inzicht.
Dat dat niet had moeten gebeuren. Ja, ja, voortschrijdend inzicht, zeker. En wat zij toen zei, ze zei, ik begrijp ook wel dat het NAG... dat medicijnen zich eerst wat langer moeten bewijzen voordat je ze in richtlijnen zet.
Mm-hmm.
En dat zie je dan weer terug bij de obesitasrichtlijn. Ja. Waarbij de roep van de patiënten is om al die terzepatide-achtige middelen, dat die ook gegeven kunnen worden. Maar ja, het NAG is wel terughoudend en er is dan weer van alles wordt daar weer over gevonden.
Ja,
ja, dit bevestigt wel, ja, kijk eerst maar eens uit. Het moet even op grote schaal langer gebruikt worden. Wil je weten wat het doet? Ja.
Nou ja, je vaart natuurlijk bijna altijd, maar dat is met alle medicatie, vaar je op de trials die gedaan zijn door de farmaceutische industrie. Hm. Dus er zit altijd een financieel prikkel om iets toe te laten, om de negatieve klant toch wat te belichten. Of gewoon heel praktisch, dat je gewoon de studies niet, meestal zijn de studies gewoon niet lang genoeg om over die echt lange termijn echt wat zinnigs te kunnen zeggen.
Ja.
Zie, voorzichtigheid is wel heel mooi.
Ja.
Ja. Maar ik snap ook wel dat als patiënt, ik had gisteren nog een patiënt gesproken, die had dan COVID en er was dan, ik ben even de naam kwijt, LDN of zo. Er is in ieder geval een middel op de markt, ook bij EVJ.
Oh ja, low dose naltrexone. Ja.
Oh, kijk, jullie weten het. Nou. dan snapten ze wel dat niet zomaar goedgekeurd kan worden. Maar ik snap dan ook wel de frustratie dat ze zeggen, ja, nu is er misschien wat. En dat, ik vind die redenering heel logisch, dat mensen dat hebben.
Ja. Maar die naltrexone, dat wordt dan weer in andere medicijnen wel veel gebruikt.
Is het.
Dus bijvoorbeeld het verschil tussen die semaglutide en de tirzepatide, is dat in die tirzepatide zit een gip. En een gip zit niet in een medicijn. Dus dat heeft zich nog nooit bewezen.
Nee.
En dat is misschien ook zo met die denosumab zo geweest. Dat weet ik niet. Ja. Nou, interessant. Ik vind het een ingewikkeld onderwerp, maar wel helderder door die podcast. Dus ik was er erg blij mee dat ik haar mocht interviewen uiteindelijk. Ja. Nou, ik denk dat we door kunnen gaan naar het volgende onderwerp.
Ja, AI.
Ja.
Ja, dat is toch wel de game changer.
Hoe heeft dat jullie geholpen?
Die podcast kan AI klinisch redeneren.
Ja.
Vond ik het gewoon heel interessant om te horen van hoe ze dan scoren. Bijvoorbeeld op zo'n artsentest. En ook dat het gewoon die uitleg dat het steeds beter wordt. Ja. Maar ook dat die prompts dus heel belangrijk zijn. Dus ja, dat klinkt een beetje stom, maar gewoon die praktische tips van zeg even dat je huisarts bent in Nederland.
Ja.
En dat je graag een heel accuraat antwoord wil. Met name van de NAG-standaard. Dat is al... Ja. Ja, dat is al winst. En dan kan je waarschijnlijk beter Ascaletta gebruiken. Maar toch vond ik dat wel al heel erg de context erbij moet vertellen.
Ja.
Dat zij net zoals je vroeger hebt moeten leren googlen. Ja, dat vond ik wel heel interessant.
Ja, je kan het ergens soort van niet willen, hè, duurzaamheidstechnisch en zo. Maar als je het doet, doe het dan goed met een goede prompt. Dan kan je gewoon echt veel betere antwoorden krijgen.
En wat zij ook zeiden, de patiënt gebruikt het. Ja. Dus je moet er toch... je in bekwamen, zodat je daar ook iets over kan zeggen.
Maar ik gebruik het nu ook wel steeds vaker eigenlijk. Ik merk, ik trap er zelf op, je hebt nu de AI view van bij Google. En dat ik daar ook al naar kijk als ik soms een Google examen wat met een patiënt. Dat ik dat ook wel volg. Wel grappig, hè? Als je dus je eigen naam daar in AI view zet, dan zegt hij Marco Krukerink is een podcaster van Huisarts en Wetenschap. Dat weet hij al.
Wat slim, zeg.
Daar is nog niemand achter gekomen. Wat ik wel grappig vond in die podcast is dat je de AI niet inzet als een soort van alwetende, maar dat je hem inzet als een soort van goede collega. Bij wie je. Je schat het wel op waarde, maar het is niet zo dat je hem klakkeloos vertrouwt of overneemt. Dus dat je zelf wel kritisch blijft denken. Vond ik wel een wat goed inzicht.
Ja, ook met die hallucinaties. Dat je er toch echt wel op let.
Ja.
Het kan heel goed eruit zien, maar dingen kunnen gewoon, gaten kunnen gewoon opgevuld worden met mooie tekst.
Maar dat zie je bijvoorbeeld met de Juvelie, zie je dat ook wel hoor. Dan verzint hij soms dan, dat vind ik nog wel een probleem.
Ja, en dat kan je dus ook weer zeggen in je chat. Ik wil geen hallucinaties.
Ja.
Dat schijnt wel iets weg te kunnen halen. Ja. Ja.
Het is wel interessant, het is langs de lijn van Yuval Harari. In Nexus beschrijft hij dat volgens mij. Dat je kunt dus gewoon dokters tegenover AI zetten. En dan, dan doet de AI het op sommige gebieden nog wat slechter. En soms een beetje op gelijk niveau. Maar dat de krachtigste combinatie dus is. Dat in de Harari noemt dat de centaurs. Dat zijn dus combinaties van mens en AI. En dat je die combinatie... En ik denk dat dat wel... Uiteindelijk gaat natuurlijk om wie de beste zorg kan leveren. Dus ik denk wel dat we naar een toekomst gaan waarin dat op vrij korte termijn wel ingevoerd zal worden.
Ja, en wat ik altijd nog wel relevant vind naar de patiënt toe, die dan met antwoorden komt en dat de chat zo goed geholpen heeft, dat de chatbot de patiënt echt bij zich wil houden. Hè? Het is niet als doel om de patiënt verder te helpen. Ja. En dat zie je niet, dat voel je niet op het moment dat je dat antwoord krijgt.
Dat is dat naar de mond praten, ja, dat zelfbevestigende.
Ja. Ja. Dus met name die GGZ-problemen, is dat lastig.
Dat is natuurlijk, die lijn, die zijn nu met een soort van commercieel doel zijn ze opgericht. Maar je kunt natuurlijk diezelfde technologie, AI-technologie, natuurlijk ook inzetten met een puur medische vraag. Dus het is meer hoe we het hebben ingericht dan dat het niet zo, dat het een functie is van AI. Dus dat kunnen we natuurlijk ook gewoon aanpassen.
Ja, het is natuurlijk een commercieel iets om de mens aangehaakt te houden. Dat is van al die technische social media ook. Je moet de persoon moet je bij je houden. Ja, en dan moet dus de insteek moet anders worden. Dat je de patiënt met je antwoord helpt en dat hij verder kan.
Maar waarom zou een NAG of een medische organisatie niet een AI ontwikkelen die met het doel heeft de beste informatie te geven?
Ja, nou, thuisarts is er al mee bezig.
Ja, leuk.
Dus dat zou heel mooi zijn.
Heel goed. Ja. Ja, en eigenlijk juist met het doel om de patiënt niet aan te laten haken, maar zelfstandig weer verder te kunnen laten gaan. Ja, zo
go
van, hey,
away. Go
dit kan je
away.
Zelf.
Gomer, of hoe heet het ook?
Gomers, ja.
Nou, ik vind het soms ook wel gewoon een beetje eng dat hij ook zei van, als je een casus over bijvoorbeeld iemand met COPD brengt en je noemt eerst hemoptoe, dan komt er veel vaker kanker uit dan als je hemoptoe als laatste noemt. Dus puur waar je het woord plaats in de prompt maakt uit voor de uitkomsten en de DD.
Ja, ja.
En dat voelt wel niet als klinisch.
Goede geneeskunde. Ja.
Nee,
ja.
Nee. Maar goed.
Wat ik wel dacht, ik denk, maar als je dat nou aan een dokter zegt, als je naar een dokter zegt, nou, ik ben de hele tijd aan het hoesten en weet ik veel wat. Maar als je zegt, ik ben aan het bloed hoesten, dan heb je wel meer de aandacht dan wanneer je het helemaal aan het eind zegt, oh ja, ik hoest nog een beetje bloed.
Ja, dat is ook weer waar.
Dus volgens mij is het een terechte kritiek, maar is dat iets wat we als mens ook doen?
Dus binnenkomen bij een dokter meteen bloedhoesten.
Oh, bloedhoesten. Ja, zeg ik al tegen patiënten, als je op de hap, als ze werden afgewerkt, ja. Moet gewoon zeggen, je bloedhoest. Dan komen ze wel met de ambulance.
De herziene NAG-richtlijn kinderen met koorts. Ja, wat vonden jullie daarvan?
Ik ben sowieso even de bond fan, maar ik vond het weer een hele duidelijke podcast. Fijn om alles weer even op een rij te hebben. En ook dat, dat kinderen dus gewoon 10 dagen koorts kunnen hebben met focus. Hè? Dus gewoon de bovenste luchtweginfectie. Dat vond ik weer heel fijn om even te horen. Ja. En toch dat die 3 dagen herbeoordeling, dat dat eruit is. Ja, dat je wat langer kan wachten.
Ja, en het feit dat als kinderen toch terugkomen voor herbeoordeling, dat je dan als huisarts een beetje schrap moet zetten, beoordeel het gewoon weer goed, zoals je gewend bent. En niet dat je dan denkt, nou, nu moet ik misschien toch antibiotica geven, want het is nog steeds niet opgeknapt, dus misschien dat er wel een bacterie speelt. Maar kinderen kunnen dus inderdaad zo lang koorts hebben bij gewone virale infectie, dat je moet gewoon je goede beoordeling doen. Hetzelfde als op zeg dag 1 of 2. En niet dan maar een antibiotica-kuur geven, omdat het zo lang duurt.
Kijk even naar Kawasaki. Maar verder, als je gewoon weer klinisch ziet, dit is gewoon een kind die best wel oké is.
Ja.
Niks doen. Ja.
En eigenlijk geen CRP bepalen. Omdat je dat op het verkeerde been kan zetten. Dat kan wat discussie met de kinderarts opleveren als je een kind toch wil overleggen of wil insturen. Maar goed uitleggen dat je daarmee een ziek kind kunt missen omdat het CRP laag is. Dus dat is de belangrijkste reden waarom die niet is opgenomen.
Ja.
Ja, zij legt dat ook wel goed uit. Hè. Ze zegt, als de kinderarts daarom vraagt, dan kan je dat wel doen. Maar dan heb je het alweer over data van de tweede lijn. En dat is weer heel anders.
Ja. Ja, dat zal wel de reden zijn waarom dus de kinderartsen er wel mee op zitten.
Ja, want dat vroeg ik haar ook, Eefje de Bond. Dan wil een kinderarts wel een CRP hebben en die kan ik zo bepalen.
Dat is,
Letterlijk zegt zij, als reactie op mijn vraag, zou je dan een CRP prikken als de kinderarts er dan om vraagt? Ja, kijk, dat is het mooie aan huisarts zijn. Dat we kunnen een richtlijn maken en een standaard, maar uiteindelijk ben je natuurlijk in de praktijk vrij om ja te zeggen en je eigen draai aan dingen te geven. Dus als de situatie er op die manier naar om vraagt, dan kan je ervoor kiezen om het wel te doen. Maar ook wat jij zegt, onze richtlijn zegt van niet, ik wil dit kindje insturen. Ja. Klaar. Ja.
Als wij zeggen dat we een niet-pluisgevoel hebben, dan kunnen ze het kind ook niet weigeren.
Ja. Dat is overigens wel een leuk stapje naar obesitas. Het feit dat je, ja, er is een standaard en daar kan je van afwijken als je daar goede argumenten voor hebt. Dus ik zou graag willen naar obesitas. Zijn we daar klaar voor?
Zeker.
Nou, dat is nummer 5 van de 6, obesitas. Er is zoveel werk in deze herziening gaan zitten volgens mij.
Ja.
En heel veel mensen keken er naar uit. En waarom ik hier nu over begin ook een standaard. En ja, dat je daar als huisarts uiteindelijk vrij in bent om van ja, ga je eraan houden of niet? Nou, deze standaard, ik sta er helemaal achter wat de inhoud is. Maar ik werd wel aangesproken door een huisarts die ja, toch wel teleurgesteld was in de keuze die gemaakt was met een BMI die hoger was dan zij gebruikte op dat moment. Omdat zij zoveel mensen ja, onder dat BMI op dat moment aan het behandelen was.
Ja.
Ja, toen zei ik ook van ja, het is een standaard. Je kan daar ook van afwijken als jij daar goede argumenten voor hebt. Wil je zeggen, ik ben er overigens echt wel. Ik vind het een hele goede onderbouwing van deze grenzen die gesteld zijn voor het behandelen met medicatie.
Ja, en om dan op die onderbouwing terug te komen, dan was die onderbouwing, als ik me goed herinner, met name dus dat de onderzoeken allemaal bij een BMI boven de 35 zijn gedaan. Mm-hmm. Maar ook de workload. Hè. Je zou natuurlijk theoretisch kunnen argumenteren dat het beter is om zo vroeg mogelijk te beginnen met afvallen. Maar dat als we de grens zetten op een BMI van 30, dan krijg je zo'n enorm grote patiëntenhoeveelheid die daarvoor in aanmerking komt, facultatief bij de huisarts, dat simpelweg nu wellicht te grote werkdruk zou zijn.
Maar het is niet alleen grote werkdruk. Daarvan? Want volgens mij staan Tess en ik hier wat anders in. Voor mij ben jij, want jij vertelde hiervoor al dat je wat patiënten zelf aan het behandelen bent. Terwijl ik ben er heel terughoudend in. Ik zit ook gewoon niet te wachten. Ik denk, moet iedereen met een BMI van 30 en een beetje, moet ik die gaan behandelen? Ik zie echt wel de, dat is ook wat Van Rossum dan argumenteert, dat we veranderen van het paradigma. We kijken van, je bent te dik en dat is je schuld en je moet gewoon minder eten. Dat is maar we verschuiven naartoe, het is een medische aandoening en daar moeten we wat mee. Maar ik denk dat een heleboel huisartsen, net als ik, nog een beetje wel half in die transitie zitten en zeggen, nou, wat is nou wat? En om dan het al meteen als heel medisch te maken en alles boven de 30 moet behandeld worden. Ik denk dat huisartsen dat het ook gewoon bij veel weerstand oproept. En daarom vind ik die standaard eigenlijk wel fijn, want die biedt eigenlijk wel ruimte aan de mensen die zeggen, ja, dit is een medisch probleem. Laten we alsjeblieft die mensen die kan helpen en geholpen willen worden, laat ik die aanpakken. En je kunt ook zeggen, ja, nou, ik weet het nog zo net nog niet. Ik blijf het nog een beetje op de oude wetse manier doen en ben wel terughouden om dat voor te schrijven.
Ja. Ja, en dat is dus het mooie. Het is facultatief. Voel je hier fijn bij om dit te behandelen? Ben je onderlegd genoeg om dit te behandelen op deze manier? En je hebt groepen die dan ja, misschien dan meer vooruit lopen en al meer behandelen. En uiteindelijk zal blijken, doordat je verschillende manieren hebt om het aan te pakken, van ja, wat werkt nou eigenlijk?
Ja. Ik denk dat het ook wel wat ingehaald door dat ik ben zelf nu bijvoorbeeld ook nog niet zo heel erg onder de indruk van de medicatie. Omdat het is al gemiddeld 5% en dat gemiddeld. Dat zijn uitschieten met mensen.
De liraglutide?
Ja, bij die andere was het 10%. Een beetje die orde van grootte. Ja. Dus het doet wat. Maar ja, je moet het wel tot nu toe de rest van je leven ongeveer slikken. De meeste studies die zeggen, als je ermee stopt, komt het weer zo'n groot deel terug. Nou ja, dus je verwacht ook nog doorontwikkeling in hoe goed die medicijnen zijn. Ik vind dat ze nu wel gehyped worden in hoe effectief ze zijn.
Ja. Ja, er wordt nu al flink geld uitgegeven per jaar aan deze medicatie die maar dit percentage verlagen. En als je dan kijkt naar die grotere cocktails, wat ik al eerder zei, die tirzepatine, waar dat gip in zit. Mm-hmm. Ja, dat schijnt echt veel meer te doen dan die 10%.
Ja.
Maar ja, dat is wachten, dat moet zich even bewijzen. En dat, ja, daar gaat gewoon tijd overheen, kan je niet versnellen.
Ik ben heel benieuwd waar het naartoe gaat, maar dan krijg je heel veel ethische vraagstukken, grondstofvraagstukken, hè? Want het zijn natuurlijk allemaal medicijnen die weer gemaakt moeten worden en weer gedistribueerd en betaald. En, ja.
En die paradigma shift, dat je bedenkt dat je het echt als medisch probleem ziet in plaats van een lifestyle keuze of nou, keuze, maar in ieder geval een lifestyle iets in wat dus veel meer een sociaal maatschappelijk probleem is, waarvoor we groente iets hoger in de schappen moeten leggen, waarvoor we sportveldjes moeten aanleggen, waarvoor we suikertax moeten invoeren. Dus dat we op een andere manier het gedrag moeten sturen in plaats van het maar te laten gebeuren als samenleving en vervolgens als bij de dokter het op te lossen. Daar schuurt het bij mij heel erg.
Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Maar ik vind het wel goed dat er een cultuurshift is ten aanzien van mensen die te zwaar zijn. Ik heb echt patiënten die doen er alles aan. En als je namelijk eenmaal zoveel overgewicht hebt of zo obese bent, ja, kom dan maar eens naar een gewoon gewicht. Dat is echt heel lastig.
Daar gaat je suikertox niet in helpen.
Nee, en wat Lisbeth van Rossum ook zo mooi uitlegt, van als je twee mannen van 80 kilo hebt en eentje is ooit 120 geweest, die andere was altijd al 80, dan moet die ene die ooit 120 kilo is geweest twee keer zoveel sporten om op die 80 kilo te blijven. Dus ik heb wel, ja, ik vind het fijn dat er in de maatschappij veel meer empathie is, dat als je eenmaal te dik bent geworden, of dat nou door antidepressiva is of door een hele stressvolle periode waar je doorheen bent geweest, of misschien toch een studententijd waar je net wat te weinig hebt gesport en te veel hebt gegeten. Daar kan je van alles van vinden, maar als het eenmaal zo is en het lukt je niet om terug te komen, dan is dat inmiddels wel, ja, snapt iedereen wel dat dat inderdaad echt heel lastig is. En dat het niet zo simpel is als gewoon minder eten en meer bewegen.
Ja, dus het moet ook allebei, hè? Dat je, er moet aan preventie heel veel komen om te gaan voorkomen dat we in de toekomst zoveel obesitas hebben. Maar de mensen die nu obesitas hebben, daar is dit niet genoeg voor, de maatregelen die jij noemt.
Maar ik ben het helemaal met je eens, Marco. Je moet gewoon zorgen dat mensen geen overgewicht krijgen.
Ja.
Dus bij kinderen al en maatschappelijk. Ja, ook in de supermarkt wat er allemaal ligt. 80% is ongezond, geloof ik.
Ja. Maar wel lekker.
Ja, dat is het, hè?
Ja, maar jij sport er heel veel bij.
Ja. Maar het mooie is van die medicatie is dat het dus je tracksysteem minder maakt. Als dat echt zou blijven werken en met toekomstige middelen misschien ook nog meer beter gaat werken, dat de consument dus ook minder die ongezonde dingen zou willen hebben. Dus dan krijg je uiteindelijk de vraag van de consument wordt ook anders. En dan gaan
Ik vind dat wel een beetje cru. Er was eerst gewoon normaal aanbod aan eten, wat gewoon niet allemaal van die high processed foods waren. Het waren er veel minder mensen. Waren er met overgewicht. Nu is er veel te veel aanbod door de industrie. En dan moeten we met medicijnen zorgen dat wij minder honger hebben, zodat we minder gaan eten, zodat de industrie misschien minder gaat maken.
Ja,
dat kunnen we dan niet gewoon weer terug naar minder aanbod.
Ja. Ga niet zo makkelijk. Zeg het maar tegen de industrie.
Ja.
We gaan het niet oplossen, volgens mij.
Nee. Maar fijn dat er in de standaard heel veel wordt uitgelegd, heel duidelijk is. En dat je kunt kiezen wat bij jouw patiënt op die situatie het beste van toepassing is. En ook op jouw beschikbaarheid als huisarts. Hè?
Ja, en dat
je zelf aan kan als huisarts.
Ja, ja, want als je hebt echt wijken. Als je dat bij iedereen gaat doen, dan mag je wel jezelf kunnen klonen.
Ja. Maar wat vind je dan van die bariatrische nazorg? Nazorg bij bariatrische chirurgie.
Ja, mag ik dat heel eerlijk? Ik vind het heel lastig. Want de eerste paar jaar is dat wel geregeld. Maar daarna, als je ook op silo, dan heb ik één zo'n dingetje bewaard van wat je dan moet prikken. Ja, dat zijn superveel vitamines en dingen wat wij helemaal niet gewend zijn om te doen.
Maar nu is het advies om het niet te doen. Bij de bariatrische zorg te houden.
Ja, maar dan moet je dus doe je één keer bariatrische chirurgie en dan moet je de mensen dus eigenlijk de 30 jaar daarna bij hun in zorg blijven.
Nee, het moet gewoon heel goed overlegd gaan worden en dat er een plannetje komt, een goed protocol wat wij als huisartsen kunnen leren om dat te kunnen doen. Dus ik zou het goed vinden dat het uiteindelijk terugkomt, maar dan wel goed onderbouwd.
Ja.
Nee, waarom ze moeten terug bij ons komen? Dan kunnen ze prima zelf organiseren. Ze hebben toch ook gewoon verpleegkundige praktijkondersteuners. Dus ik zie dat eigenlijk helemaal niet. Ook om de reden waarom het weer terug werd bij hun werd gelegd in de tweede lijn was dat die richtlijnen ook nog niet helemaal duidelijk zijn. Dat ze zelf nog niet zo goed weten wat er geprikt moet worden.
Nee.
Ja, dan kun je helemaal niet vragen van een andere club, huisarts in dit geval, van jongens, neem het maar van ons over.
En het is ook heel uitgebreid. En je krijgt toch veel vragen. Er is veel moeheid, vind ik, na bariatrische chirurgie.
Maar ik vind het een hele mooie mooi statement of een mooie keuze, dat het echt het advies is terug naar de bariatrische chirurgie klinieken te gaan. Ja, dat vind ik toch ook wel een soort dappere keuze. Voor alle huisartsen. Ja. Allemaal terug naar de bariatrische zorg.
Ja, in de praktijk vind ik dat soms wel lastig hoor. Er zijn mensen verhuisd van Groningen naar Utrecht. Zeker. En dan zitten ze daar niet meer. Of die, of die dokter is alweer weg. Of, ja.
Maar er is natuurlijk een bariatrische kliniek bij jou in de buurt. Ja. Dus dan zouden die het kunnen overnemen. En wat wel goed was, wat ik grappig vond in die podcast, is dat dat na 2 jaar terugverwijzen. Dat is een eenzijdige afspraak van de specialisten geweest. Dat helemaal niet gesteund door het NHG. En wij voelen, in de spreekkamer voel je een beetje klem zitten. Want je denkt, je wil die patiënt ook niet aan zijn lot overlaten. Dat is wel goed om dit in ieder geval te weten. Dan kun je daar wat beter je eigen afweging in maken.
Ja, mooie keuze.
Ja, fijn.
En dan gaan we naar de laatste, denk ik.
Praktijkhouders.
Ja, het was een podcast. Wel of geen praktijkhouder worden. De overwegingen daarbij. Ja, wat vond jij daarvan, Marco, als praktijkhouder?
Ja, want er zat geen praktijkhouder bij, toch?
Nee.
Bij
We hebben nu de podcast over Jehovah's getuigen zonder gelovigen. Nee, maar ik vond het wel... Ten eerste, in de podcast waren we eigenlijk wel positief. Want wat ik wel mooi vond, is dat het meer als een geleidende schaal werd gezien. En dat dus bijna iedereen, en dat is ook wel wat je hoort en wat je ziet in de praktijk, de meeste AIO's na 4 of 5 jaar praktijkhouder worden. En dat het bijna een soort van, dat ze een soort van leerproces hebben, een soort van klinische vaardigheden eerst willen opdoen, comfortabel willen zijn in de patiënten, met de patiëntenpopulatie naar een opleiding. En dat dan vanzelf wel, omdat het er gewoon ook academici zijn en op zoek zijn naar nieuwe intellectuele uitdagingen of uitdagingen. En dat dan het praktijkhouderschap vanzelf wel op dat pad komt. Dus het is helemaal niet zo erg dat ze... Maar je kunt niet verwachten dat ze... die vraag hebben ze niet in het eerste jaar en niet in het tweede jaar. Maar vanaf het derde, vierde jaar begint dat een beetje te spelen. Dus het voelde eigenlijk als een hele logische treintje waar iedereen, veel mensen gewoon op zitten. En dacht, misschien is het probleem niet zo heel groot als we soms ervan maken.
Nee, ik kan me ook heel goed voorstellen dat je eerst een paar jaar wil dat je dat huisarts zijn echt onder de knie hebt. En dan daarna denkt, ik kan er wat bij hebben of ik wil graag mijn eigen stempel erop drukken.
Het is natuurlijk ook heel goed om echt verschillende dingen te zien. Het is echt een luxe verschillende praktijken te zien en het groeien van de verschillende praktijken mee te nemen. Ja, we hebben het niet gehad in die podcast over de cijfers. Hoeveel werden er praktijkhouder 20 jaar geleden? En hoeveel procent van de huisartsen wordt nu praktijkhouder? Volgens mij is het percentage wat uiteindelijk praktijkhouder wordt wel echt minder dan vroeger. Maar direct na de opleiding, dan beginnen gewoon heel veel mensen als waarnemer of HIT-H.
Ja, wat dit jaar natuurlijk het beste is geweest, is die wet van die zelfstandigheid, van die schijnzelfstandigheid. Ik denk dat heel veel mensen uit de waarnemingssituatie. De waarnemingssituatie is natuurlijk gewoon heel comfortabel. Je had heel veel vrijheid en je had weinig verplichtingen. En dat heb je als praktijkeigenaar moet je weer wat investeren. Krijg je op lange termijn wat te comfort voor terug, maar dat is niet direct. En ik denk dat er nu ook wel, dat is eigenlijk een externe prikkel, namelijk een wetgeving, die zegt die schijnzelfstandigheid mag niet meer. Ik denk dat dat wel een boel mensen heeft doen besluiten of in dienst te gaan of als praktijkhouder dat ze die stappen sneller te waar ze zetten dan ze anders hadden gedaan.
Ja. Wat misschien ook wel positief is hoor, in die zin. Qua continuïteit van patiëntenzorg. Want ik snap het heel erg dat je na je opleiding bijna een soort meerdere praktijken wil daten voordat je er met één gaat trouwen.
Ja.
Dus toch een soort tweede huwelijk met je maten in de praktijk waar je aan verbindt.
Je zit synchroon met je liefdesleven.
ik vind dat er wel wat vergelijkingen te trekken vallen, inderdaad.
Ja.
Maar qua continuïteit van patiëntenzorg, wat natuurlijk... uitgebreid bewezen is dat heel veel voordelen heeft, is dat waarnemen weer niet zo handig. Wel vaste waarneming natuurlijk, maar...
Wat ik aan die podcast, wat eigenlijk positief was, is dat mensen als waarnemers of als beginnende huisartsen onderschatten hoeveel autonomie je hebt in het inrichten van je praktijk. Voor mij noemde jij daar ook zelf wat aantal voorbeelden van, omdat jij zelf nu ook langer in zo'n praktijk zit, dat er eigenlijk veel meer kan. Maar dat is niet iets wat breed wordt uitgedragen als je aan het begin van je huisartsencarrière staat.
Ja. Ja, en daar komen die rolmodellen om de hoek kijken. Hè? Dat je daar dus over in gesprek moet om die zorgen van... zijn er zorgen bij de waarnemers waar je mee werkt? En die dan weg te nemen of uit te leggen?
Qua voordelen van praktijkouderschap, daar kan je natuurlijk ook heel time mee worden. Maar ik zou in ieder geval ten nadele van het... alleen maar waarnemen met deze nieuwe wet bij verschillende praktijken. Ik zou zo graag aan iedereen willen vertellen dat het na heel veel jaar steeds leuker wordt. Dus hoe langer je je patiënten leert kennen, hoe leuker het wordt. En hoe meer je ook verbanden gaat zien. Je hebt dan in het begin al heel veel geïnvesteerd in iemand. En dan worden de consulten daarna makkelijker. Dat zou ik ook echt aan de waarnemers willen meegeven dat het waard is om je echt aan de patiëntengroep te verbinden.
Nou, we hebben hier een rolmodel.
Ik wil nog wel zeggen, dat was want dat stond ook kwam ook mooi in die podcast naar voren, dat je als AIO's of net klaar, dat je ook niet heel enthousiast wordt als die praktijkhouders onderling zo'n klaagcultuur hebben. Ik vind dat we als huisartsen überhaupt wel veel doen. Dat we altijd zeggen dat we zielig zijn. En dat zijn we helemaal niet. We mogen het ook wel iets positiefs uitdragen als praktijkhouders.
Vind ik een hele goede.
Dus bij deze.
Ja, inderdaad. Dus het was echt een oproep. En nu dus weer voor de luisterende rolmodellen. Neem je rol serieus en doe het op een positieve manier. En maak een goed gesprek van. Deel je ervaringen en je zorgen. Maar ook de goede dingen van het vak. Wat het allemaal je kan brengen. Het is een prachtig vak.
Heer.
Ja.
Dit is het einde van dit jaar. Het is de laatste podcast die gepubliceerd wordt in 2025. Het is nu, als die gepubliceerd wordt, 29 december. Dus ik zou zeggen, over 2 dagen een goede jaarwisseling.
Gelukkig nieuwjaar.
Een gelukkig nieuwjaar.
Gelukkig nieuwjaar allemaal.
En de volgende podcast in januari. Ja, hoe kan het anders? Het nieuws van januari door Marco Kukink. Die heb jij al opgenomen. En met Sjoerd Brugging.
Ja. Ja,
super.
Dat is weer mooi.
Nou, maken we er weer een mooi 2026 van. En de luisteraars, uiteraard als er dingen zijn die jullie beter anders zouden willen, laat het ons ook gerust weten naar redactie@nag.org. Tessa en Marco, heel veel dank voor de opname vanavond.
Het was weer gezellig.
Ja.
Goed gewoon.
Doei.
Elke maandagochtend een nieuwe HNW podcast aflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal, laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot volgende week!